Dit is de teampodcast van YL Nederland. Mijn naam is Twan Paas en in dit seizoen gaan we vooral in op generatieverschillen binnen teams. Dit idee heb ik samen met Ike Gerezen bedacht. Wat ons hiertoe heeft aangezet is de vaak moeizame samenwerking, althans hoe men daarover praat en schrijft. En niet in de laatste plaats het indelen van generaties in generatie X, Y, Z, etc. We voeren gesprekken met verschillende mensen met als doel een dialoog op gang te brengen tussen diverse generaties. We schrijven ook blogs en ontwikkelen handige hulpmiddelen om de diversiteit van generaties binnen teams volledig tot hun recht te laten komen. Welkom in de podcast. Vandaag is Jonne mijn gast, ik ben de host. In 2023 werd ik 60 jaar en Jonne is de twintiger in deze serie. Welkom Jonne.
Dankjewel.
Jonne, het is 2024. Hoe is het om twintiger te zijn in 2024?
Goeie vraag. Prima om twintiger te zijn. Ik ben 24 om precies te zijn. Ook wel, als je het meteen over generaties hebt, ben ik dan een pechgeneratie. Zo pech? Word ik veel genoemd. Ja. Dat zijn er veel twintigers in deze tijd. Mm-hmm. Dus er wordt deels gesproken over dat wij gecompenseerd moeten worden. En verder is het voor veel twintigers denk ik het begin van het leven. Ja. Dus voor mij een carrière, maar ook in relaties en dat soort dingen. En ja. Nou, ik zit nu in mijn woning, een nieuwe woning. Dat soort dingen spelen er in een twintigersleven, denk ik.
Ja. Dus we zijn in Haarlem, je woont hier sinds november, geloof ik, oktober.
Ja. Ja.
Mooie omgeving, leuk. Ja. Maar je zegt die pechgeneratie, zo worden jullie genoemd. Mm-hmm. Hoe zie je dat zelf?
Nou, dat weet ik heb er op zich geen last van. Maar ik vind het wel iets grappigs. Ik noem het vaak als voorbeeld ook met collega's. Want wat betekent het nou dat wij pechgeneratie worden genoemd? Ja. Door politici bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik was vlak voor de verkiezingen bij een debat aanwezig. En daar werd er ook gesproken over dat wij de pechgeneratie waren. En dan werd er ook, ik was een van er waren veel oudere mensen, zeg maar. En ik was redelijk jong, samen met de twee vrienden. En er werd er naar ons gekeken ook. Daar zit de pechgeneratie. En hoe gaan we zorgen dat zij een woning kunnen kopen en dat soort dingen. En op zichzelf zijn dat natuurlijk goede bedoelingen. Mm-hmm. En snap ik het. Maar ik voel me niet als iemand die pech heeft in het leven. Nee. Dus het brengt ook wat met zich mee, het woord pechgeneratie.
Zeg je daarmee dat het voor jou eigenlijk niet hoeft om zo'n label te krijgen als ik ben een onderdeel van de pechgeneratie?
Nee, eigenlijk niet. Kijk, ik vind het heel fijn als we straks gecompenseerd worden voor het leenstelsel en dat soort dingen. Dat is allemaal fijn. Ik ben er niet tegen, maar ik denk dat er wel in de politiek bijvoorbeeld, maar ik denk ook in andere verbanden, wordt er veel gesproken over dat wij het allemaal moeilijker hebben dan onze ouders en dat het allemaal heel zwaar is. Ja. En misschien ga je daar soms dan ook een beetje in geloven. En dat is ook niet leuk voor jezelf.
Ja, dat snap ik, ja. Goed, de meeste sprekers waarmee ik praat, die kunnen iets verder terugkijken op carrière dan jij, want jij bent de jongste. Sterker nog, je bent ook de enige die eigenlijk niet meer 20 is. Die 50 is echt 50, de 40, ja. 40, ik zelf als 60. Dus je bent nog vrij pril op de arbeidsmarkt. Wat zijn nou in de eerste paar jaar jouw ervaringen met samenwerken met jongeren, kan ik bijna niet zeggen. Maar zeker met, toch vooral met wat ouderen, denk ik.
Ja, nou, ik heb op zich best wel diverse werkervaring. Zelf heb ik dus mbo, hbo en universitaire master gedaan. En sinds dit jaar ben ik dus echt fulltime werkzaam. Ja. Na mijn studietijd, dus ik ben nu echt klaar met studeren. En ik heb, omdat ik mbo heb gedaan, hbo heb gedaan, ook diverse stages gelopen. En daar kwamen dan weer bijbaantjes uit voort. En ik heb vaak samengewerkt met wat oudere mensen. Dus meer van jouw generatie bijvoorbeeld. Nu overigens ook voornamelijk. Maar hiervoor werkte ik bij een hogeschool met allemaal jongeren die jonger waren dan ik was. Of even oud.
Daar werkte je mee of dan gaf je les aan?
Nou, ik heb les gegeven. Ja. Maar in een ander werk, in een team waar ik zat, werkten we alleen maar met studentassistenten.
Oh ja.
En dat waren, er waren 18, 19, 20. Mm-hmm. Dus daar was ik dan eigenlijk juist een van de ouderen, zeg maar juist.
Ja.
En wat is mijn ervaring daarmee? Eigenlijk maakt het mij niet zo heel veel uit, merk ik. Tuurlijk zijn er verschillen. Als je met iemand van 60 werkt of iemand met 20. Met 20 ben ik meer grapjes aan het maken en gaan we na het werk naar een café om een biertje te drinken. En dat doe ik niet zo snel of misschien niet met mijn huidige 60-jarige collega's. Dat zijn verschillen zeg maar in hoe je denkt. Maar in het werk zelf maakt het me niet zoveel uit. Het gaat meer om de functie die de ander heeft. Of de ervaring die de ander heeft. Dus ik werk nu met een 60-jarige die al 40 jaar in dat vak zit en daar alle kennis van heeft. Ja, dat maakt verschil in de samenwerking. Ja. Niet zozeer die leeftijd, dat is meer detail.
Als ik dat zo vrij mag samenvatten, maar corrigeer me als ik het verkeerd zie, dan zeg je eigenlijk, ach, dat indelen in generaties, IZ, het per generatie noemen. Voor mij hoeft dat niet zo.
Nee, ik weet niet eens. Ik heb er eventjes een paar weken geleden naar gekeken, maar ik weet nu eerlijk gezegd niet eens welke generatie ik ben. Volgens mij Z. Of,
ja.
Ik weet het niet eens.
Ik denk Gen Z, zoals dat heet.
Ja, ik heb toen ik keek, waren er ook verschillende tabellen. Bij de ene was ik Z en bij de andere was ik net weer een ander.
Ja.
Ik heb ook wel eens gehoord dat wij de patatgeneratie en dat soort dingen zijn. Dat zijn allemaal verschillende woorden. Maar nee, voor mij hoeft dat niet zo. Ook vooral omdat het een soort... Het werkt hokjesdenken en stereotypering in de hand natuurlijk. Ja. En ik had er heel toevallig laatst met een collega die bijna met pensioen gaat over. En toen kwamen er op een gegeven moment op van je bent je eigenlijk altijd aan het verdedigen. En bezig met het ontkrachten van de kenmerken die aan een stereotype zitten. Mm-hmm. En bijvoorbeeld dus ook vooral met generaties hadden we het toen over. Dan dat je jezelf kunt profileren of bewijzen.
Ja.
Dus nou ja, er zijn natuurlijk stereotyperingen over mijn generatie. Mm-hmm. En daar heb ik mee te maken als ik ergens solliciteer. Of als ik ergens kom werken. Dan denk ze, oh, dat is zo iemand van die generatie. Ja. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo hoeft te zijn.
Ja. Kijk, we hebben natuurlijk heel veel over diversiteit en inclusie. We hebben het over leeftijden. We hebben ook mensen met de Nederlanders met een andere achtergrond. Niet Westers, niet Nederlands. Op het moment dat je het allemaal zo gaat labelen, gaat karakteriseren. Werkte dat misschien niet eerder juist tegen inclusiviteit? Of hoe zie jij dat?
Nou, wat ik al een beetje aan het begin zei, is dat wat er wel kan gebeuren, is dat je er misschien zelfs naar gaat handelen. Dus dat je bijna gaat geloven dat die stereotyping waar is en dat je dan denkt, ja, zo ga ik ook werken.
Ja.
Dus het neemt een beetje het unieke van jou als mens dan weg soms, denk ik. Terwijl, ja, ik denk dat wat nog wel interessant iets, denk ik, generaties is altijd vanuit een ander perspectief. Zeg maar, jij zegt iets over mijn generatie en ik ook iets over jouw generatie. Ja. Maar je zegt vrij zelden iets over je eigen generatie, denk ik.
Ja.
Dus het is vaak vanuit een ander perspectief bekijk je naar een andere generatie en daar zeg je wat over. Dus de dingen die over mijn generatie gezegd worden, die voel ik zelf helemaal niet zo.
Nee. Ja, en dan loop je volgens mij de valkuil als je daarna gaat zoeken. Dat je het ook wel gaat vinden.
Ja,
zeker. En dan wordt het bewaren. Ja.
Ja, en dat heeft denk ik veel meer te maken met dingen als het op de werkvloer gaat over met ervaring die je hebt. Kijk, ik ben 24 en heb een bepaalde werkervaring. Iemand anders komt net uit de schoolbank en heeft weer andere ervaringen.
Ja.
Dat maakt het verschil.
Ja.
En ik denk ook dat het meer te maken heeft met leeftijd, met levenservaring. Dus ja, toen jij 24 was, jij bent van jouw generatie, maar in bepaalde kenmerken deed je waarschijnlijk hetzelfde als hoe ik nu doe, of ergens naar kijk.
Mm-hmm.
Er zullen vast wel dingen in de tijdsgeest veranderen, maar dat heeft niet per se te maken, ik ben toen geboren, dus ik ga me zo gedragen en dat doe ik mijn hele leven lang. Als ik 60 ben, begin ik ook meer op jou te lijken waarschijnlijk zoals je nu bent.
Ja, ik hoop het voor je. Ja. Nee, dat wordt er eens vaker gezegd dat wij elkaar lijken.
Ja.
Hoe komt dat eigenlijk?
Ja, omdat jij mijn vader bent.
Ja, toch is wel handig om over te luisteren als ik precies, even meedoen, dat hier vader en zoon bij elkaar zijn. Dus dat maakt de situatie wel even een klein beetje apart, maar van rest.
Ja.
Ook helemaal niet. Als je nu gaat kijken Nou, vertel misschien eens even, wat is het werk wat je nu doet? Je hebt net je laatste opleiding afgesloten, waardoor je geen student meer bent.
Ja.
En wat doe je nu?
Volgens mijn werk zou ik eigenlijk niet moeten zeggen dat ik mijn laatste opleiding heb afgerond. Want ik hou me bezig met leven lang ontwikkelen.
Oké. Okay.
Ik ben het afgelopen half jaar ben ik bij de Hogeschool van Amsterdam werkzaam geweest. Enerzijds als docent en anderzijds als projectleider binnen een digitaliseringsproject. Mm. En nu ben ik overgestapt naar de Vereniging Hogescholen. Dus nog wel binnen het HBO. Ja. Dat is de vereniging die de hogescholen belangen behartigt eigenlijk. En daar ben ik projectmanager voor leven lang ontwikkelen. En een digitaliseringsproject ook.
Ja. En is dat dan is dat een eigenaarschap van de hogescholen? Zijn bij het ministerie? Of hoe moet ik dat zien?
De hogescholen zijn lid van de vereniging. En ja. De vereniging spreekt namens de hogescholen.
Ja, oké. Okay. Ja. Wat heeft je getriggerd om dat werk te gaan doen? Want als ik dat zo hoor, dan denk ik, jeetje. Toch best wel, zelf ben je nog jong.
Ja, kijk, primair is het gewoon dat ik op zoek was naar een andere baan en de vacature terechtkwam. En dacht, dat klinkt wel interessant.
Ja. Maar wat klinkt daar interessant in?
Ik was op zoek naar een projectmanagementbaan eigenlijk wel. En dit was wel eentje waar ik meer uitgedaagd werd dan de gemiddelde projectmanagementbaan op mijn leeftijd en met mijn ervaring. Dan komt het toch vaak in mijn ervaring neer op bezig zijn met Excel-sheets en PowerPoints voor je andere collega's. Ja. Eventjes bagatelliserend, maar dat is een beetje wat, wat soms wel gebeurt. En hier veel meer verantwoordelijkheid. En een hele interessante omgeving met alle hogescholen. Ja. Ik vind het onderwijs gewoon heel interessant. Maar er zit ook wel meer achter dat leven lang ontwikkelen. Dat is gewoon iets heel interessants. Iets wat we steeds meer moeten gaan doen in Nederland, waar we meer mee bezig moeten zijn. Maar het past ook wel bij mij. Omdat ik zelf, wat ik net al zei, mbo heb gedaan. Dan ben ik gestart. Toen hbo, toen universiteit. Maar toen ik op het mbo zat, en zelfs niet toen ik op het hbo zat, had ik echt nooit in mijn hoofd van, ik kom op de universiteit terecht.
Nee.
Dat is nooit in mijn hoofd opgekomen. Pas eigenlijk in het laatste jaar van mijn hbo kwam ineens de realisatie van, oh, nu ben ik straks klaar en wat ga ik dan doen?
Ja.
En toen had ik de optie om te gaan werken of door te gaan. Maar toen ben ik doorgegaan naar de universiteit. En mijn master daar afgerond. En ja, mijn initiële studietijd zit er dan nu op. En vroeger dacht ik altijd, oh, dat is lekker, dan ben ik voor altijd klaar met studeren. Mm-hmm. Maar in het kader van leven lang ontwikkelen kan je wel zeggen, dat houdt niet op. Ik hoop het niet in ieder geval, dat ik nu blijf stilstaan.
Ja. En dat leven lang ontwikkelen is natuurlijk ook een woord dat we vaak horen. Mm-hmm. En net als we het woord over generaties horen. Maar ik denk, het is er niet voor niks. Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen een leven lang leren?
Ja, dat gaat op verschillende manieren gaat dat. Dus dat gaat gewoon door waar ik nu werk. Daar leer ik heel veel van. Ik word ingewerkt. Daar doe ik heel veel ervaring op. In de omgeving waar ik werk doe ik veel ervaring op. Ik leer van mijn oudere collega's. Mm-hmm. Maar het is ook wel dat je gewoon jezelf persoonlijk ontwikkelt. En misschien na een paar jaar zegt, ik vind dit soort werk helemaal niet meer leuk. Ik wil iets anders doen. En dan ga je misschien of ergens anders werken. Of je gaat een opleiding volgen. Dat kan. Dus ik denk dat het er bij mij, als ik er zelf naar kijk, voor mezelf dus, meer om gaat dat je altijd nieuwsgierig blijft. En niet blijft zitten waar je zit. Zeg maar. Ja,
en dat is meer dan alleen maar een opleiding volgen.
Ja, zeker. Ja. Dat is alleen een vorm.
Ja. Nou is het januari 2024, als we dit opnemen, de 26e om precies te zijn. Als we nou op het einde van het jaar bij elkaar zouden zitten, wat zou jij dan puur vanuit jezelf, niet vanuit de werkgever gezien, maar vanuit jezelf bereikt of geleerd willen hebben in dat jaar als je hierop terugkijkt?
Goeie vraag. Het is voor mij wel het eerste jaar waarin ik echt fulltime werk en niet meer studeer.
Ja.
Want ik zeg al, ik heb best wel veel werkervaring, maar ik heb er altijd naast gestudeerd en meerdere dingen gedaan. En ik zou aan het einde van dit jaar wel al willen weten van, hoe voelt dat nou?
Mm-hmm.
En is dit, waar ik dus eigenlijk de afgelopen jaren, 10 jaar zeg maar, zeker naartoe heb gewerkt, is naar dit soort werk. Dat daar al mijn keuzes zijn daar naartoe geweest. En zijn de afgelopen 10 jaar zijn de keuzes die ik toen heb gemaakt goed geweest. Dat komt denk ik dit jaar een beetje tot uiting.
Ja, dus ja. Eigenlijk zelfkennis is het belangrijkste.
Ja, zeker. Ja, ja. Dat is denk ik wel een ding van deze generatie, van mijn generatie.
Mm-hmm.
Dat we ons meer bezighouden met ons, hoe we ons persoonlijk ontwikkelen. Of we happy zijn, zeg maar. Dan dat het per se gaat om ik moet carrière maken en ik moet steeds maar elk jaar promotie maken. Dat is niet mijn doel op zich. Nee.
Wat zou jij werkgevers of HRM-mensen, recruiters misschien nog wel, wat zou jij ze adviseren als ze gewoon gedreven jonge mensen tussen de 20 en de 25 willen aannemen?
Niet in generaties en hokjes denken.
Nee?
En ik denk vooral, maar dat moet bij alle generaties, maar waar het denk ik soms een beetje misgaat bij onze generaties, dat we dus bijvoorbeeld, ja, wat zijn de stereotypes over onze generaties, dat we lui zijn en dat we alleen maar dat weinig motivatie, weinig ambitie hebben. Dat soort dingen worden er wel eens gezegd. Ik denk niet dat klopt.
Ja.
Maar juist dat je mensen waardeert om wat ze doen.
Mm-hmm.
En de rol die ze kunnen spelen. Dus ook kijken van, hey, ik heb nu een jong iemand, krijg ik. Hoe kan ik dat benutten? Dus ja, bij mij zou dat dan zijn een jong iemand die net van zijn studie komt. Die heeft waarschijnlijk nog een wat frissere blik en stelt soms waarschijnlijk, dat merk ik ook, een beetje stomme vragen.
Mm-hmm.
En dan kan je denken, ja, dat zijn stomme vragen en hij heeft het niet geleerd op zijn studie. Maar je kan ook denken, hey, het is wel interessant dat iemand die vraag stelt. En wat betekent dat dan?
Ja. Oké. Okay. Wat jij wil, en als ik nou met je baas zou praten, of je leidinggevende of je opdrachtgever, baas klinkt ook al zo ouderwets. Ja,
ik weet niet wie dat is.
Ja, oké, okay, ik weet niet wie dat is, dat is wel mooi. Wanneer is die op het einde van het jaar tevreden? Even los van jouw ontwikkeling, moet je iets bereikt hebben? Moet er iets gebeurd zijn?
Nee, ja, er zijn niet echt targets of zo. Die ik gelukkig niet eigenlijk. Dus er zijn niet dingen waarvan ik, die ik nu heel specifiek kan benoemen, die moet ik bereikt hebben van mijn.
Waarom zeg je gelukkig niet?
Omdat de wereld snel verandert. Dus als ik nu targets zou hebben, dan vraag ik me af of die aan het einde van het jaar nog wel relevant zijn.
Ja.
Ook met het werk waar ik mee bezig ben. Dus ik hoop dat mijn werkgever denkt van dat hij blij blijft op zijn werk, dat hij gemotiveerd is, dat hij zich inzet en dat er mooie dingen gebeuren. Dat een beetje, dat wat algemener, zeg maar.
Ja.
In plaats van dat iets met cijfers moet worden uitgedrukt of zo.
Ja, precies. Dan heb ik een standaardvraag die ik nu ook even wil stellen. En hoe ouder je bent, hoe interessanter die is. Dus jonger, misschien wel juist anders. Zo lang heb je het niet meegemaakt, maar de vraag is eigenlijk, als je nou terugkijkt op je carrière, die is natuurlijk ongelooflijk kort, maar laten we maar gewoon even kijken vanaf dat je toch al met baantjes bezig bent, met een stage. Dus ik heb toen iets gedaan, dat zou ik nu toch wel echt anders gedaan hebben, door het voortschrijdende inzicht.
Nou, dat is het geluk dat ik, voor mijn gevoel heb ik heel veel werkervaring.
Ja, okay.
Ik denk dat iedereen denkt altijd dat hij heel veel werkervaring heeft.
Ja.
Ja, verschillende banen gehad, verschillende sectoren, verschillende werkgevers.
Mm-hmm.
Ik denk, wat ik altijd wel geleerd heb, is gewoon veel vragen stellen.
Ja.
Maar dat niet altijd heb gedaan. Dus dat is wel wat vaak mensen denk ik doen als je ergens komt. Dan,
mm-hmm.
dan ga je een beetje de kat uit de boom kijken en dat is op een bepaalde manier ook wel goed.
Ja.
Maar je mag er ook wel wat. Je mag jezelf wel meer profileren, denk ik. En dat mocht ik dan zelf ook wel eens doen. Meer vragen stellen op het begin.
Ja.
Zodat je sneller onderdeel wordt van je werk en je collega's.
Kunnen een specifiek moment of een situatie benoemen waar zeg je, toen had ik eigenlijk deze vraag. Of had ik überhaupt meer vragen moeten stellen? Lag dat aan de tijd, het type werkgever, de situatie?
Ik heb niet echt een specifiek, ik zou ook lang over moeten nadenken, maar niet een specifiek moment. Maar het gebeurt me nog steeds vaker dat ik gewoon dan in een overleg zit en dan merk, oh, ik weet eigenlijk niet waar dit over gaat.
Ja.
En dat je dan denkt, nou ja, ik bedoel, zij hebben allemaal 40 jaar ervaring, zij weten waar dit over gaat.
Mm-hmm.
Ik laat het wel even.
Ja.
Ze stomme vraag nu.
Ja.
En dat zou ik niet moeten doen, denk ik. Mm-hmm. Want dan, ja.
En doe je dat nu minder?
Ik denk zeker dat ik het minder doe. Dus steeds minder.
Ja, ja. Dus minder het niet doen, het niet stellen van vragen. Dat ja. Doe je minder, ja.
Ja, okay. Precies. Ja, dus gewoon steeds vaker denken. En dat is ook een beetje, dat heb ik ook, volgens mij zelfs toen ik begon met werken, gezegd van, mijn rol is een beetje, omdat ik het allemaal niet weet, gewoon de onbenullige vragen stellen. Ja. En dat is een soort houding die je aanneemt, ja. Waardoor je denk ik sneller leert. In plaats van dat je het gevoel hebt dat je meteen, ja, maar die 60-jarige collega die al 40 jaar dit werk doet, dat duurt nog wel even voordat ik op zijn niveau zit.
Ja, maar misschien doe je hem of haar wel gigantisch tekort als je die vragen niet stelt, die, zoals je het zelf zegt, onbenullige vragen.
Precies.
Ja. Is er nou iets wat je zegt, nou, je hebt nog wel een aantal jaartjes te gaan in je carrière, misschien zelfs nog wel 50 als het zich doorontwikkelt. Is er nog ergens iets wat je zegt, dat die baan of die situatie, die wil ik ooit nog wel een keer in mijn carrière meemaken?
Nee. Ja, dan kom je dus weer, kom je denk ik weer terug ook een beetje op wat dan misschien wel kenmerken zijn van onze generatie. Daar, ik denk dat wij als ik een beetje naar zo'n niet zo sterk mee bezig zijn. Ja. Ik denk dat we iets meer op de korte termijn, dat het meer gaat over dat ik nu blij ben met mijn werk. Mm-hmm. Maar niet zozeer met mijn werk, maar we hebben het nu heel erg over werk, maar vooral met mijn leven nu.
Ja.
Dus ik heb nu dit werk, ik woon hier. Ik heb een vriendin, weet je, dat leven en dat je werk-privé-balans, et cetera, dat goed is.
Ja.
En zolang dat goed blijft voelen, is het prima. Ja. Zolang je, en op een gegeven moment dat je merkt, iets is niet meer goed in balans, dan ga je kijken, wat moet ik veranderen?
Ja.
En ik denk dat wij, en dus ik, minder bezig zijn met, oh, ik wil een keertje daar bestuurder worden. Of ik wil nog in dat bedrijf werken en daar op een hoog niveau komen.
Is het niet.
Nee. Ja. Want dan ga je daar ook te veel, denk ik, naar werken. En dan kan het al snel teleurstellen.
Ja, dat is ook zo. Hè?
Ja.
Als je gaat kijken, als ik met mensen in de topsport praat, die zeggen soms een topsport, jij is één grote teleurstellingenfabriek.
Ja.
Want iedereen wil hetzelfde doel halen, duizenden mensen, eentje haalt het maar.
Ja. Nou ja, en dat is op zich wat ik ook toen ik op het HBO studeerde, nou, dat is een paar jaar geleden. Mm-hmm. Toen zei ik in het tweede jaar, zeg maar, nou, toen was ik 19 of zo, 1920, dus dat is niet lang geleden.
Ja.
Zei ik, nou, ik ga niet binnen de publieke sector werken hoor.
Ja.
Ik wil niet zo'n halve ambtenaar worden.
En nu ben je het.
En nu ben ik het.
Ja.
Kwam door één keer een stage bij een uitvoeringsorganisatie van een ministerie. En toen dacht ik, oh, die stereotypen, wat daar ook over te hebben, over ambtenaren, die kloppen helemaal niet zo.
Ja.
We zullen er vast zijn en het is niet helemaal onwaar. Mm-hmm. Maar dat is dus ook, dat is misschien een beetje het gevaar van die stereotypes.
Mm-hmm.
Dat als ik dus niet die stage had gelopen toen, dan had ik nu niet hier gewerkt, terwijl ik hier misschien wel wil werken eigenlijk. Ja. Want ik vind het onderwijs hartstikke interessant. Ja.
Dus generaliseren, stereotypes benoemen, is eigenlijk levensgevaarlijk.
Ja, levensgevaarlijk zou je kunnen. Het is gevaarlijk. Het is.
Er vallen geen doden door. Nee, zeker niet. Maar,
het
is zonde als we dat zouden gaan doen. En we zijn het eigenlijk volgens mij best wel veel aan het doen, ja.
Het neemt een beetje nieuwsgierigheid weg om je horizon te verbreden.
Ja, precies. Ja. Je stipte hem net zelf al aan. Ik wilde ervoor gaan vragen. Werk en privé, de balans. Hoe ga jij daarmee om? En ik heb het niet over jouw generatie, maar ik heb het over jonge baas.
Voor mij?
Ja. Ja.
Hoe ik daarmee omga is dat ik het nu heel fijn vind dat ik gewoon in het weekend niks aan werk doe.
Ja.
Als het moet en er komt iets in mijn hoofd op, dan wil ik er in het weekend echt wel eventjes dan even naar een mailtje kijken of zo. Om te kijken, wat komt er deze week om me af bijvoorbeeld. Ja. Dat is niet erg, maar in principe is het gewoon vrijdagmiddag. Laptop dicht en klaar, weg. Ja. En dan is gewoon het weekend. Dat vind ik nu heel fijn. Hm. Dat deed ik voorheen niet. En ja, wat ik heel fijn vind, wat er een beetje uit de coronasituatie gekomen is, thuiswerken.
Dat vind je leuk?
Ja, leuk. Ik vind het prettig. Mm-hmm. Prettig dat je je tijd zelf kunt indelen. En dat betekent dus dat je dan gewoon dat ik de tijd heb om 's ochtends even hard te lopen voor dat ik ga werken.
Ja.
Of tussendoor even een wandelingetje maken en meteen even de boodschappen voor vanavond te doen.
Mm-hmm.
Of als ik thuis ben, even de was aan te zetten.
Ja.
Terwijl ik dat anders allemaal in het weekend zou moeten doen.
Ja.
En dat zijn allemaal, klinken als helemaal hele simpele, stomme dingen. Ik denk toch dat veel mensen het niet luisteren het herkennen. Maar dat maakt het hele leven en je werk-privé-balans, denk ik, fijner.
Ja. Ja. Wat doet het met je productiviteit, thuiswerken?
Ja, verhoogt het zeer. Ja, verhoogt zeker. Ja. Ja. Ik werk gemiddeld 2 dagen in de week thuis en hoef je niet te reizen. En, maar zozeer, het meeste eigenlijk is het dat het zo is dat je kijkt van nou, wat ga ik op de thuiswerkdag doen en wat doe ik op de dagen dat ik op kantoor ben. Ja. Dus ik ga niet allemaal meetings inplannen op mijn thuiswerkdag en dat dan digitaal doen. Mm. Nee, die doe ik op mijn kantoordagen.
Ja.
En de dingen waar ik eventjes geconcentreerd voor moet zitten, dat doe ik op mijn thuiswerkdag.
Ja.
Dus en dat is dus het met werkdeel, maar inderdaad met een wasje en een boodschapje doen en hardlopen. Je kunt je leven wat meer inplannen in plaats van dat het is 5 dagen per week naar Den Haag en 2 dagen per week in Haarlem zijn.
Ja. Oké, mooi, dankjewel. Ik heb 3 stellingen.
Ja.
En ik wil ze alle 3 gewoon aan je voorleggen. En ik wil zonder toelichting, vertel maar wat je ervan vindt. Als we alle 3 gehad hebben, als je al 1, 2 wil toelichten, ligt ze eventueel wat toe. Beetje gek eigenlijk in onze action learning omgeving om stellingen neer. Die zijn natuurlijk heel gesloten, maar we doen het toch maar een keertje. Als we gaan kijken naar teams, je kan kiezen in organisaties zoveel mogelijk diversiteit op leeftijd in teams of juist de leeftijden scheiden en bij elkaar in een team zetten.
Diversiteit.
Oké, daar hoef je niet lang over na te denken, dus is duidelijk, ja. Iedere generatie leert anders, dat weten we gewoon. Dus gaan we het leerproces dan aanpassen aan leeftijd of bieden we iedereen hetzelfde leerproces aan?
Aanpassen.
Ja. Oké, en de laatste hebben we nog de functiebeschrijving, ook een heel beladen iets vaak. Hè. Een functie bevat taken, veelal vastgelegd in die functieomschrijving. Weet dat deze functieomschrijving uniform blijft of moet die aangepast worden op leeftijd?
Het is een lastiger, maar ik zou dan toch gaan voor uniform, denk ik. Ja.
Ja, dus eigenlijk krijgt iedereen dezelfde functieomschrijving. Als je nou 60 bent of 20 bent.
Ja, het is eventjes. Ja. Is de functieomschrijving in een vacature? Of?
Nee, vacature, dat is. Zeker in deze tijd is het meer marketing en reclame.
Ja,
bij dan wat anders. Gewoon de functieomschrijving die je krijgt van hier, dit is het blaadje.
Ja.
Dit heb je te doen, Jon. En dan gaan we op het einde van het jaar gaan we daar het functioneringsgesprek, het beoordelingsgesprek op voeren. Gaan we de voortgangsgesprek op doen.
Nou, ik denk dat het blaadje, puur het blaadje, de feitelijke functieomschrijving, die kan uniform zijn.
Ja.
Ja, dat denk ik wel. Okay. Misschien kan ik hem nog even toelichten.
Ja, ik wou zeggen, de eerste 2 was je heel resoluut. Ja. Op hier zit je toch wel twijfelachtig bij. Zou deze is goed om deze eens even eruit te halen, de functie omschrijven?
Ja. Hoe ik hem dan zie is inderdaad dat je dus ergens gaat werken of je solliciteert en dan is dit ga je doen. En dat is in principe waarvan ik zie dat vraagt het bedrijf waar je gaat werken. De organisatie waar je gaat werken die vraagt, kan je dit voor ons doen?
Mm-hmm.
En als ik dan zeg, dat vind ik interessant en we zijn een match,
ja,
dan ga ik naar werken.
Ja.
En dan is dat de functieomschrijving. Vervolgens, je zei het net ook al even van, nou ja, aan het einde van het jaar moet er dit gebeurd zijn. Dan ga je het erover hebben, hoe gaan we dat doen?
Mm-hmm.
Dus hoe ga ik die functie volbrengen? En dat verschilt per leeftijd, denk ik.
Mm-hmm.
Maar ik denk niet zozeer dat de omschrijving van de functie per leeftijd aangepast moet worden.
Nee. Als ik nou mezelf even als voorbeeld neem, dan kan ik eigenlijk privé tussen ons tweeën nemen. Als ik met bepaalde problemen zit, wel eens op mijn laptop, weet je nog, Jonne,
ja.
Dan vraag ik jou het op te lossen. En soms vraag ik dingen aan jou voor mij op te lossen. Ik kan ze zelf ook oplossen, maar jij doet er 10 minuten over en ik doe er 2 uur over.
Ja.
Dat zal ongetwijfeld in een team ook voorkomen.
Ja.
En als er in de functiebeschrijving staat, ja, maar iedereen heeft zoveel tijd om dit te doen, dus doe het maar binnen die tijd. Heb je daar al ervaring mee of iets in gezien?
Nou, op zich wel, maar ik denk dus dat het misschien niet zozeer te maken heeft met leeftijd.
Mm-hmm.
Ik denk dat het gewoon meer te maken heeft met iemand zijn interesses en zijn ervaringen, kennis, kwaliteiten, zeg maar.
Ja.
Dus daarop ga je, dan is het natuurlijk logisch dat je dan, als je in een team zit, gaat kijken van, oké, daar is diegene goed in, want dat doet hij zoveel sneller. Dus dat laten we diegene doen. Maar dat heeft niet zozeer met leeftijd te maken. Ik koppel niet zozeer de generatie, de leeftijd als getal.
Ja.
Want het is niet zo, dat dacht ik eigenlijk altijd wel, van iedere jongere, van mijn generatie en een jonger, zijn goed in computers. Mm. En kunnen dus altijd computerproblemen oplossen. Nou, ik heb lessen gegeven op het HBO aan 17-jarige studenten. Die zijn echt niet allemaal heel erg goed in de computers.
Ja.
Dus dat is denk ik dan een misvatting. Dus dat is misschien wat ik een beetje bedoel. Is dat als jij dus een 20-jarige in je organisatie krijgt. En je denkt, nou die kan wel de digitale dingen doen.
Mm-hmm.
Want dat kan mijn de collega van 60 niet. Dat hoeft niet zozeer zo te zijn.
Ja.
Dus die algemene aannames, die kloppen niet altijd.
Ja. Oké, ik vind het wel mooi. Ik zie als rode draad bij jou overal doorheen gaan. Doe geen aannames. Doe niet stereotyperen. Doe niet generaliseren. Blijf nieuwsgierig.
Ja, stel vragen. Van wie zou ik dat geleerd hebben?
Van wie heb je het geleerd?
Ja.
Ja. Nee, ja, mooi inderdaad. Als we dit nou kijken, is er dan nog een mythe überhaupt over werk of jong of oud of wat dan ook? Of je zegt, ja, daar moeten we heel snel afscheid van nemen.
Ongetwijfeld zoveel. Maar ik denk dat ik, als ik aan mijn verhaal hou, gewoon zeg, laten we het niet te veel over generaties hebben.
Ja, gewoon niet over hebben. Ja.
Nee. Ja. Nee, je mag erover hebben, maar er niet ervan uitgaan.
Nee, precies. Ja. Nou, deze podcastserie, die hebben we opgezet. We zijn dus mee begonnen om met verschillende generaties te praten. 20, 30, 40, 50, 60 en 70. Daarna gaan we kijken, gaan we daar blogs over schrijven, gaan we de dingen uithalen. Wat zou jij ons adviseren om de wereld op dit gebied misschien nog een beetje leuker of mooier te maken?
Ik denk dat het goed is om gesprekken te voeren tussen generaties.
Mm-hmm.
Want gesprek is belangrijk. Dat merk ik in mijn eigen werk met collega's. Dat als ik erover praat met iemand, dat je dan daarachter komt, oh, zo zit iemand erin.
Ja.
Dus nou, is het puur over dit concept met de podcast, dan zou ik het interessant vinden om te zeggen, nou, je doet dus ook tussen generaties gesprekken voeren.
Ja.
Dus wij zijn de uiterste, maar daartussen zit ook nog wat.
Ja, precies.
Dat kan ook leuk zijn.
Ja. Dus ook straks een 30 en met een 40.
Ja.
Of allemaal samen.
Zoiets, ja. Om eens te kijken van hoe praat je met elkaar, wat voor aannames leven er bij iemand.
Ja.
En hoe kan zo'n gesprek dat misschien helemaal veranderen?
Ja. Okay. Je hebt een beetje verstand van wetenschappelijk onderzoek. Dus we gaan eens kijken wat voor elementen we hier uit kunnen gaan halen. Ja, en dan nog zo'n beetje de laatste vraag. Want dan gaan we ook naar de afsluiting toe in de tijd. Dus ook wel een beetje een vreemde vraag misschien in onze situatie. Maar wat heb je van thuis uit meegenomen waarom je nu in het leven staat zoals je erin staat?
Ja, dat komt dan toch wel weer terug op het leven lang ontwikkelen. En niet per se bezig zijn met dat wil ik worden en dat bij dat bedrijf wil ik nog werken, maar bezig zijn met je ontwikkeling.
Ja, dat schreef je ook in dat stuk wat ik jullie gevraagd heb, waar binnenkort ook mee gaan publiceren. En het verbaasde mij eigenlijk, je zei, het ging bij ons thuis helemaal niet over werk.
Nee.
Het ging vooral over leren.
Ja, het ging wel eens over jouw werk,
ja.
Maar het ging niet zozeer over wat voor werk ga jij later doen om je boterham te verdienen en om je huur te kunnen betalen.
Ja.
Het ging er meer om, oké, je doet nu deze opleiding. Wat ga je hierna doen?
Ja.
Of misschien, misschien ging het daar nog niet eens over. Wat ga je hierna doen? Misschien meer, vind je het nu leuk?
Ja.
En als het nu leuk is, dan is het logisch dat je vervolgstap in dezelfde lijn zit.
Ja.
Dus het ging heel veel over opleiding en over gewoon je persoonlijke ontwikkeling.
Ja.
Ja.
Dus maar niet plannen maken, ik wil een 40ste directeur zijn en een 50ste bestuurder en een 60ste binnen zijn. Dat is voor jou niet van belang.
Ik denk dat de laatste keer is geweest dat ik zoiets heb gedacht toen ik nog een kleuter was. Dat ik zei, ik wil vrachtwagenchauffeur of brandweerman worden.
Okay.
Maar daarna is dat niet vaak meer
voor gekomen, volgens mij. Dat is op de kleuterschool of groep 1 en 2 zelfs.
Ja, zoiets
dat tegenwoordig is. Ja, precies.
Oké.
Heb ik jou nog een vraag niet gesteld die ik jou moet stellen? Of heb jij nog een vraag aan mij voor we gaan afsluiten?
Ik ben wel benieuwd. Wij zijn de uiterste.
Nou, er komt er eentje van 70.
Oh, komt er van 70.
Ja, die komt er ook nog bij.
We zijn redelijk uiterste.
Ja.
wat zou je vanuit jouw ervaring, als je terugdenkt toen je 20er was, zou je iets adviseren aan mij?
Wat ik zou adviseren uit die ervaring? Ja, dat zou ik bijna zeggen. Wat ik toen heel erg deed in die tijd, was puur gaan voor een vast dienstverband. De vaste betrekking, zoals laatst nog een vader van mijn leeftijd zei over zijn kind, als mijn zoon maar een vaste betrekking heeft. Mm-hmm. Ik denk niet dat het is. Maar ik denk ook wel idealistisch, want ja, als je toch gaat kijken in deze wereld waar we nu zitten, als je een woning wil hebben of zo, dan moet je toch een vast dienstverband en een hypotheek. En dat soort dingen hebben. Maar ja, blijf vooral kritisch kijken. Wat zou ik willen? En ik heb een tijd gehad tot mijn 25e, dat ik 4 baantjes tegelijk had. En dat was in de sporthalkantine bier tappen. Dat was handbalteams trainen. En dat was werken soms op een kantoor en zelfs bij een politieke partij. En achteraf gezien, die mengelmoes, die heeft mij wel veel opgeleverd. Een paar met werking voor een politieke partij en ik was handbaltrainer. En daar is eigenlijk mijn hele passie ontstaan voor leiderschap vanuit de politiek en samenwerken in die sport. Ja. En het waren allebei dingen waar ik eigenlijk helemaal niet specifiek om gevraagd had.
Nee.
Dus laat je ook gewoon verrassen. Zeker in de bekende populaire VUCA-wereld waarin we zitten.
Dingen op je af laten komen en oriënteren.
Ja, precies. En die ouderen, die stoppen hier wel in hokjes. Dat ga je zelf straks ook doen met je moment. Was het de antwoord op je vraag?
Ja, zeker.
Oké. Nou, dan kunnen we afsluiten.
Ja.
We zijn weer 35 minuten uit het gesprek geweest. Heb ik gezegd, we stoppen hem hiermee.
Ja.
We gaan hier op afbakenen. Dus ik wens ik dank de luisteraars en de kijkers op YouTube weer voor dit verhaal. Er komen binnenkort nog een aantal andere mensen aan de orde om de 2 weken met een podcast. En, tot de volgende keer. Bedankt, Janne.
Dankjewel.